Leven in muziek.
Met Bram Douwes. Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen, je luistert naar Leven in muziek. Het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een BG'er. Een bekende Groninger. Of bekende Fries, of bekende De Bilter. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En mijn gast vandaag is dichter, schrijver, theatermaker, muzikant en druktemaker Joost Omen.
Dank u.
Hallo. Joost, goed je te zien.
Dank je wel.
Hoe is het leven?
Het gaat goed. Ja, ik vermaak me wel. Ik ben nu gastschrijver op de universiteit in Groningen. Dus ik ben opeens weer heel veel terug in stad.
Mooi.
En daar word ik wel heel gelukkig van.
Ja, zo meteen mag je even aan de mensen gaan uitleggen wat een gastschrijver precies doet. We kennen ook elkaar, dat is misschien goed om te zeggen aan het begin van deze aflevering, misschien iets beter dan de gemiddelde presentator-gastverhouding in dit land.
Oh, dat klopt ook.
Ja, toch? Ja. We hebben met elkaar gewerkt, met elkaar gestudeerd. Tot aan de finale in de slimste mensen.
Ja, we hebben met elkaar gequist. Dat is het belangrijkste.
Ja, ja zeker. Denk je daar nog wel eens aan?
Nou, ja, kijk, nee. Niet heel vaak zo dat ik denk van god, dat was een fantastische tijd. Want ik weet, het was heel gezellig, maar het was ook midden in corona. Ja. En je werd helemaal volgestopt door de mensen in die studio met snoep. Zodat je maar extra druk op televisie overkwam. Dus het was een soort sugar rush, die hele opname. Maar nee, natuurlijk, het komt nog steeds wel voor dat er mensen zeggen die zeggen... hé, je zat toch in de slimste mens? En dan denk je wel weer even van, goh, wat
maar was
dat.
Het was ook wel, daardoor, het was midden in corona, dat vond ik, dat maakt het in dit perspectief eigenlijk nog wel bijzonderder of zo. Het trok me ook wel een beetje doorheen. Je had tenminste nog wel wat te doen ook.
Dat, maar ook, ik had het toen eigenlijk niet zo heel goed door wat de impact van dat programma was. Want ik keek het zelf nooit. Okay. En ik kwam toen net terug uit een residentie op een heel klein Italiaans eiland waar ze me hadden uitgenodigd om iets te schrijven over vis. En toen kwam ik terug en toen landde ik in Nederland. Dat was ook überhaupt heel veel heisa met van die inreisverklaringen en testen. En toen de volgende dag moest ik direct in die televisiestudio zijn. Toen hebben we in een waas per dag 3 afleveringen er doorheen gebeukt. Ja. En toen was het klaar en toen kwam het aan het eind van die zomer pas op televisie. En toen was het opeens allemaal, oh, iedereen kijkt hiernaar. Dus... ja,
we gaan al die punten in jouw carrière wel bij langs zo meteen wat je allemaal doet. Rustig.
Maar eerst even het belangrijke.
Ja, wat is het dan ook? Is het voor veel mensen is dat meedoen aan dat programma of bijvoorbeeld aan Wie is de Mol, een van die andere grote televisieprogramma's in Nederland. Laten we er maar even over praten ook, want die NPO staat zwaar onder druk. Deze programma's toevallig niet, maar de waarde van deze programma's ook voor mensen kan gigantisch zijn. Mm-hmm. Zeker mensen die wat onbekender zijn zoals jij op dat moment kunnen daardoor echt een sprong krijgen. Heb jij dat ook meegemaakt?
Nee, zeker. Doordat, kijk, voor de slimste mens was het, schreef ik gedichten en had ik een roman uit. Maar dat beperkte zich tot het strikt literaire circuit of zo. Dus er waren lezers die dat interessant vonden. Maar die en boekhandelaren en zo wisten wel wat er aan de hand was. Maar dat was het ook. En door zo'n programma word je ook uitgenodigd op plekken waar je normaal niet als dichter zou komen. En ik vind dat heel erg leuk. Want dan kan je ook daar gedichten naartoe brengen. Van mezelf, maar ook van andere mensen. Ja. En die mensen weer interesseren voor poëzie. En dat kan niet zonder zo'n programma.
Nee.
En als je begint over de NPO. Kijk, zo'n programma staat niet onder druk. De slimste mens gaat volgens mij nog tot 2080 door met uitzenden.
Ik hoop het, ja.
En totdat Paulien Cornelissen op Maarten van Rossum begint te lijken. Ja. En Wie is de Mol waarschijnlijk ook. En er zijn zo nog een paar programma's. Maar programma's als Kunststof bijvoorbeeld. Een radioprogramma waar jonge kunstenaars ook bij aan kunnen schuiven. Ja, dat is ook wel echt een springplank om je werk te laten zien. Dat bestaat straks niet meer. En dan is zo'n programma als De Slimste Mens wordt nog belangrijker om dan daar kunstenaars te lanceren. Maar er is niet genoeg plek voor al die kunstenaars. Nee. Dus het wordt heel ingewikkeld.
Ja, want dat is ook wel zo. En we hoeven niet een analyse over de NPO te maken. Maar goed, jij werkt ook voor de NPO. Want je schrijft columns voor de NieuwsBV.
Ja, dus, dat programma gaat ook weg aan, trouwens. Ja. Ja.
Dat natuurlijk ook in mijn hoofd, als je aan de publieke omroep denkt, is het de plek waarvoor kunst, voor cultuur of voor nieuwe stemmen misschien, kan ook op een ander gebied zijn, de ruimte moet zijn.
Zeker.
Juist al die programma's die daaraan bijdragen, die worden eigenlijk allemaal weggehaald op dit moment.
Ja, dat is zeker waar. En wat ze overhouden zijn programma's die je toch al heel goed deden.
Die ook naar de commerciële omroep zouden kunnen.
Naar de commerciële omroep zouden kunnen. Want ik begrijp heel goed dat de commerciële omroep die taak niet op zich kan nemen, want zij moeten gewoon geld verdienen. Dus zij moeten de zekerheid hebben dat ze hun investering terugverdienen. En dus kiezen ze voor gevestigde namen. De NPO hoeft dat niet te doen. Die heeft juist de vrijheid, zou je zeggen, om nieuwe namen te lanceren. Om nieuwe mensen aan het publiek te laten zien. En dat dat dan straks ingewikkelder wordt, dat is doodzonde. Want dan ga je dus keer op keer op keer weer dezelfde kop op televisie zien. En dat, dan wordt dat ook een heel klein clubje. Dan gaan mensen zich daar ook aan ergeren. Dus dan gaan ze zeggen, er is nooit doorstroom bij de NPO. Dan zappen ze helemaal weg. Dus ja, dat, ik vind het erg dom.
Een recept voor een ongeluk. Even de administratie. Joost Omen, geboren op 18 november 1990 in De Bilt. Midden van het midden van Nederland. Wat zegt het over jou eigenlijk? Niks eigenlijk.
Nee, helemaal niks.
Juist ervan afzetten.
Dat is het.
Wat stond er op nummer 1 toen jij werd geboren?
Robert. Ik weet dat. Volgens mij is dat Every Breath You Take van Berlin. Of van de, hoe heet dat nummer nou?
Nee. Het is dit. Dit is dus een Maria McKee, Show Me Heaven.
Ja, fantastisch. Prachtig lied.
Ja, je hebt ervan genoten, zie ik. Ja. Björn, uit welke film zei je nou? Days of Thunder van Tom Cruise. Ja, ze heeft nog een hit gehad en die zat in Pulp Fiction. Dus zij is bekend. Ze is nog steeds Amerikaans. Ze treedt nog steeds op. Het gaat daar volgens mij goed. Ik zag een hele prominente foto.
Ze is vast binnenkort te zien in de Oostpoort. Dus,
Who knows? Ja. Je bent hier, inderdaad, je zei het al, Joost, wat vaker in Groningen, omdat je gastschrijver bent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat klinkt ontzettend gewichtig. Wat doet een gastschrijver?
Nou, het is een project wat al heel lang loopt op de universiteit. Ze hebben een heleboel gastschrijvers gehad in de loop der jaren. Maar wat het is dat je eigenlijk het hele studiejaar verbonden bent aan de universiteit. En dan een reeks lessen geeft aan een beperkt groepje studenten. Maar ook een interviewprogramma en een lezing. Een grote lezing in de aula van de universiteit. Ja. Voor het grote publiek.
Ja, gewoon de schrijver in residentie van de
Eigenlijk wel. Het is eervol om te doen, want er zijn allemaal schrijvers al me voorgegaan. Dus Gerrit Krol bijvoorbeeld is het ook een keer geweest. Jean-Pierre Davy is het wel een keer geweest.
Moet het een met de universiteit verbonden schrijver zijn?
Nee, eigenlijk niet. Vorig jaar was het Marja Pruijs. Die heeft niks met Groningen. Okay. Dat ging een wereld voor de open, zei ze. Maar ik heb hier gestudeerd en ik heb zelf toen ook meegedaan met die collegereeks van het gastschrijverschap toen het in mijn tijd er was. Het is erg eervol om dat nu zelf te mogen geven.
En wat ga je die studenten leren? Of wat leer je die studenten nu?
Ik ben nu heel veel bezig met hoe inspiratie op te wekken. En dat klinkt erg zweverig, maar dat is redelijk straightforward. Dus er gaat ook veel over neurologie. En hoe dat in je hoofd is opgebouwd. En hoe je dat dan zo geitenpaadjes kunt vinden om sneller ideeën te genereren.
Ik had een van de beste tips die ik ooit zag voorbij komen, was van John Cleese. Mm-hmm. Die zei, je moet op een stoel gaan zitten, niks doen. En dan komt er een, ik moet even dat negeren. En ik moet even en dat negeren. En dan komen er vaak ideeën in je hoofd die wat beter zijn. Is dat een tip?
Dat is een hele goede tip, want dat is wel ongeveer hoe het werkt.
Eigenlijk, wat gek eigenlijk, toch? Dat je dus je mezelf moet dwingen om je impulsen te onderdrukken.
Zal ik het uitleggen?
Ja, graag.
In je hoofd heb je een hippocampus. Ja. Dat is een heel klein onderdeel van je hersenen. En wat je daarmee doet, is herinneringen herinnerbaar maken. Mm-hmm. Dus stel je voor, jij denkt nu terug aan je kinderkamer, dan zie je niet elke flits die je ooit in die kinderkamer hebt beleefd voor je, dan zie je een heel mooi hapbaar pakketje. Dat is een paar details wel, maar je kan heel goed aan je kinderkamer denken. Nou, dat doe je dus met die hippocampus. Maar die hippocampus kan meer. Die kan namelijk ook verschillende herinneringen bij elkaar voegen. Dus je denkt nu aan je kinderkamer. Nou, dan ga je nu ook denken aan een mierenhoop. En dan voeg je die vervolgens bij elkaar. En dan lukt het je om je kinderkamer helemaal vol mieren voor te stellen. Helemaal onder de mieren. Dus je bed waar je lag te slapen onder de mieren, bureautje onder de mieren, alles onder de mieren.
Klopt helemaal.
Nou, dat kan je dus doen, maar dan doe je dat heel actief. Maar het leuke van die hippocampus is dat die ook aan het werk gaat wanneer je in rusten bent. Dus wanneer je inderdaad op een stoel zit, zoals John Cleese, en even gewoon echt nergens aan probeert te denken. Of wanneer je aan het fietsen bent, of wanneer je aan het onder de douche staat, of aan het hardlopen. Dan gaat je hoofd mijmeren, een soort dagdromen. En dan gooit hij uit zichzelf dus allemaal van dat soort gekke combinaties op. En het leuke van inspiratie, van creativiteit, is dat je op de een of andere manier het voor elkaar krijgt om die hippocampus dus in een soort met vrije uitloopstand te krijgen. Dus dat die uit zichzelf aan het werk gaat. Maar dat je toch nog een ander gedeelte van je hersenen, de hersenschors, actief houdt. En die lukt het dan om te herkennen wanneer er een goed idee, een goede combinatie wordt opgegooid. En dan denk je, Eureka, dit is een fantastisch idee. Dus, maar ja, het is wel zaak om die hippocampus dus in die vrije uitloopstand te krijgen. En daar hebben dus heel veel verschillende schrijvers verschillende trucs voor. Dus Hendrik de Vries is een leuk voorbeeld, dat is een Groningse dichter. Ja. Die schreef al zijn gedichten in zijn slaap. In zijn slaap. En als het nog niet af was, ging hij ook weer terug naar bed.
Dus, maar hoe schrijf je in je slaap?
Ja, weet ik niet hoe hij dat deed, maar hij deed dat. Dus hij ging echt op een bed in zijn werkkamer. En dan deed hij dat zo. Maar een ander voorbeeld is Simon Vestdijk, beroemd schrijver natuurlijk. Ja. Die kon alleen schrijven wanneer zijn stofzuiger keihard aan had staan, zo naast zijn oor. En dan werd door dat gekke, monotone geluid lukte het hem om in die staat te komen.
Maar het heeft dus eigenlijk geen enkele zin om je ertoe te zetten. Want heel veel schrijvers volgens mij, die gaan ook, die zeggen, ik heb mezelf de afspraak, ik zet de wekker om 5:30. Om 6:00 ga ik met een kop thee achter mijn bureau zitten en ik moet meters maken op een dag.
Nou, je wordt wel beter op een gegeven moment om je brein zo snel in die staat te krijgen. En schrijven is natuurlijk niet alleen maar inspiratie. Het is ook heel veel herzien en heel veel schrappen en anders opschrijven en weet ik veel wat. Maar dan heb je het initiële idee dus al gehad. Maar dat briljante idee, dat zal iedereen ook wel herkennen. Ja. Dat gebeurt juist niet wanneer je het probeert te forceren.
We gaan ook naar muziek luisteren. We kunnen ook een 2 uur praten over inspiratie. Het is een vrij eclectische lijst die je hebt gestuurd. Het gaat alle kanten op. Ik dacht, we beginnen er gewoon maar aan. Dus niet per se bij het begin van je leven en dan via het midden naar
dat
het
is
einde.
Goed.
Is er nog iets? Zit er nog een structuur in de keuze die je hebt gemaakt? Of is het zo eclectisch als ik mezelf
nu... Bram, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ik had zoveel om uit te kiezen. Dus ik heb een enorme bult gemaakt. Goed. En ik dacht, dus ik weet het eigenlijk zelf niet eens meer wat ik precies heb ingeleverd.
We beginnen met volgens jou een heel braaf liedje.
Oh, ga je dat draaien? Tuurlijk. Fantastisch.
Jules de Korte, wanneer wordt dat nou gedraaid, denk ik, op de radio? misschien eerst gewoon luisteren naar dit. Ik vind het zelf, jij was, nou goed, daar kunnen we eens over praten. Zelf was je enigszins licht beschimpend. Ik vind het echt prachtig. Ik zou wel eens willen weten.
Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Misschien door hun jachten en jagen, of misschien door hun 10.000 vragen. En ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe.
Ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Daarom zijn de mensen zo moe. Dat is toch prachtig, Joost.
Dit is prachtig en enorm kiet. En ook de vullingen spatten uit je mond, maar er zit toch wel een kern van waarde.
Hou je niet van kitsch?
Ik hou ontzettend van dit nummer.
Dat draai je het ook natuurlijk.
Daarom. Maar ik moet er ook wel om grinniken.
Ja, ik hou je heel erg van.
En dan komt weer die herhaling van ik zou wel eens willen weten. Dan denk je, schiet eens op, Jules de Korte.
Wat is je punt?
Ja.
Maar het meeste belegen nette nummer ter wereld, schreef je mij.
Ja.
Maar dit deed je dus hard op de boksen in de Herenstraat.
Ja, ik heb dit nummer gekozen omdat dit een soort met running gag door mijn studententijd was. Ik weet niet meer wie er nou precies met het singeltje aankwam zetten. Maar dit was een periode. Wij hadden een platenspeler in ons studentenhuis staan. En iemand had dit singeltje gekocht bij de Mamma Mini. Het kostte waarschijnlijk 20 cent. En dat zetten we op en we moesten er zo hard om lachen. Omdat het is zo netjes gezongen. Het is zo'n stichtelijke tekst. Dus dat vonden wij doorkomisch. Dat hebben we allemaal uit ons hoofd geleerd. Dan stonden we dan erg hard te brullen na een avondstap op de grote markt.
Dat kan juist ook wel. Ik bedoel, al die mensen opgefokt hebben wat gedronken. Dan kan het juist wel een goede tegen...
Ja, nee, zeker. Ja, nou, ja. Inderdaad, op een gegeven moment draaiden wij dat. Want ik woonde op dat stukje zo tussen het Zuiderdiep en het Herenplein. Dat heet dan nog Herenstraat, maar dat is wel waar je mag fietsen. En daar kwamen dan allemaal dronken studenten 's nachts doorheen. En dan gingen wij plaatjes draaien vanuit het raam. Dus dan hingen mijn huisgenoten, Casper Rupert onder andere, was ook een hele goede dichter, die is helaas overleden. Ja. Maar dan hingen wij de boksen uit het raam. En dan gingen wij klassieke muziek en dit draaien voor het voorbijruisende studentenvolk.
Je bent een geëngageerd maker.
Nu wel,
nu inmiddels wel, hè. Zo meteen, dat praten we in de tweede uur nog wel over. Praten we ook nog over misschien het wat abstracter en hermetischer werk dat je hebt geschreven. Of het poëtischer of verbeeldende werk. Maar je bent ook een, bedoel je, die columns die je maakt, zowel voor de Dagblad van de Noord als Leeuwarden Courant als voor de Nieuwsbv, die komen niet uit het niets natuurlijk.
Nee.
En ik vraag erna aan de hand van dit nummer, omdat het natuurlijk best ook wel, al is het wel kitsch geëngageerd, er zit toch wel wat engagement in. Ik voelde een koppeling. Waar zit bij jou, als die twee columns die er elke week uit moeten, waar zit die woede? Of meer misschien soms wel. Waar zit de woede bij jou?
Het is niet per se woede, maar het is de verantwoordelijkheid voelen om iets voor de wereld te betekenen en de wereld een mooiere plek te maken. En ik en mijn talenten daarvoor in te zetten. Ik ben erg beïnvloed en geïnspireerd geraakt door de Spaanse dichter Federico García Lorca.
Ja.
Die ook heel abstract en hermetisch gedichten heeft geschreven en beeldende gedichten, maar ook zijn verantwoordelijkheid nam als kunstenaar om zich in te zetten voor de goede zaak. Dus hij schreef sociaal betrokken toneelwerk, maar ook schreef hij gedichten voor de vakbeweging en ging die op 1 mei voordragen op het bordes van het vakbondsgebouw. Hij gebruikte zijn schrijftalent echt om te helpen en om de arbeidsbeweging te helpen.
Het hoort erbij. Voor
jou ja, zeker. Ik bedoel, je hebt de verantwoordelijkheid om mooie dingen te maken, maar je hebt ook de verantwoordelijkheid, zoals iedere burger de verantwoordelijkheid heeft, om je in te zetten voor een betere wereld. Ja. En ik doe dat met mijn schrijftalent, maar andere mensen hebben ergens anders talent voor en dan moeten ze dat talent daarvoor gebruiken.
En wanneer ga je aan? Ik bedoel, die onderwerpen die moet je kiezen voor je columns.
Ja,
ga je op aan?
Nou, dom anti-rechtsstatelijk gedrag vind ik. Daar ga ik behoorlijk op aan. Dus bijvoorbeeld afgelopen week was Mona Keizer de NOS aan het belachelijk maken. Ja, daar word ik dan wel flink nijdig van. Dus daar ga ik op aan. Het inperken van kunst en cultuur ga ik op aan. Dat soort zaken.
En heeft het, je zegt, je doet het, want ik vind dat ik mijn talent moet inzetten ook voor de goede zaak, in de breedste zin van het woord. Dat is een moeilijke vraag, maar heeft het nut?
Heeft het nut?
Ja, maar er zijn zoveel, even advocaat van de duivel, Joost. Er zijn zoveel columns, er zijn zoveel opiniemakers. Het is ook het land waarin de ene dat zegt, de ander dat zegt. En ja, je kan er echt duizenden columns lezen per week ongeveer.
Ja, klopt. Dus nee, ik beeld me niet in dat elke column die ik in het zakje gooi nut heeft of iemand overtuigt in plaats van alleen maar de kloof verdiept. Zeker niet. Maar er zullen columns tussen zitten die wel iemand op andere gedachten brengen. Daarbij, het is ook gewoon een kwestie van de langste adem. Mm-hmm. Want aan de andere kant van het spectrum worden ze ook niet moe.
Nee,
dus,
nee, zij niet. Nee.
Nee, dus ja, dan ga ik
de
ook maar gewoon door.
De mensen zijn moe, omdat die aan de vrede toe.
Ja, ze zijn naar de vrede toe. Hè. Ze zijn al zo lang onderweg naar de vrede toe. Dat vind ik ook zo mooi, dat die daarom is zo mooi ingezet in dat lied. Daarom zijn de mensen zo moe.
Misschien hadden we gewoon meer naar Gilles de Korte. Al lang dood.
Hartstikke dood. Nee, er is zelfs een clip bij dit nummer. Dat kan je opzoeken op YouTube.
Blinde zanger toch ook?
Ja, hij is hartstikke blind. Ja. En in die clip dan laten ze hem zo ook lopen. Dan zingt hij ook zo, waarom zijn de bergen zo hoog? En dan hebben ze hem op een hele hoge duin gezet. Dat je denkt van, zet 1 stap naar voren per ongeluk Gilles de Korte. En je ligt beneden. Dus het is heel gevaarlijk wat ze met die man hebben gedaan.
We gaan naar David Bowie, de Genie. Waarom gaan we hier naar luisteren?
Om 2 redenen. Omdat het aan de ene kant is, Genie is Jean Genet. Een fantastische Franse schrijver, waar ik wel wat over kan vertellen straks. En de andere is dat ik dit luisterde vaak met Casper Peters, ook oud stadsdichter van Groningen. Ook daar zal ik straks wat over vertellen. Genie lives on his back. Let yourself go.
wilde iets zeggen over de Franse schrijver.
Oh ja.
Over mensen die zitten nog aan die box gekluisterd.
Oh ja, heel goed. Welke Franse schrijver? Ja, ja. Jean Genet. Jean Genet is een Franse schrijver en die heel erg aan de zelfkant van de maatschappij leefde. Daar ook boeken over heeft geschreven. Dus Dagboek van een Dief is bijvoorbeeld van hem. Maar ook Onze Lieve Vrouwen van de Bloemen. Ook een heel wilderig poëtisch boek over een keihard leven van mannelijke prostituees in Parijs. Een hele goede schrijver. Hij was ook kleptomaan, dus hij is meerdere keren opgepakt. Ook zo vaak dat hij onder een bepaalde wet kwam te vallen van als je 10 keer in Frankrijk was opgepakt, dan moest je voor levenslang de gevangenis in. Dus er zijn er nog allemaal andere schrijvers geweest die een petitie hebben ingediend om hem vrij te pleiten. Het is nogal een heftig figuur. En David Bowie was fan van hem, maar al voordat hij ooit wat van hem had gelezen. Dus het verhaal gaat dat David Bowie altijd met een exemplaar van Onze Lieve Vrouwen van de Bloem in zijn zak liep, terwijl hij dat boek helemaal niet had gelezen, maar dat vond hij stoer.
Goed.
En hij heeft dit nummer dus over hem gemaakt.
Jij koppelt dit lied aan het feit dat je dan met Casper Peters, ook oud-stadsdichter van Groningen, inderdaad ergens in de provincie Groningen school stond te roken bij een container, omdat je dan weer kinderen moest gaan onderwijzen hoe belangrijk poëzie was.
Het ging zo. In de gemeente Grote Gast, bestaat niet meer, maar dat bestond toen
voorheen,
nog.
Voorheen. Formerly known as de gemeente Grote Gast. Ja.
Rest in peace. Ja. Gemeente Grote Gast had het project De Kinderdichter ingekocht. Aha, en dat hield
ingekocht.
Ingekocht. Ja. En dat betekende dus dat alle groep 7's en alle groep 8's van de gemeente Grote Gast allemaal een poëzieworkshop moesten krijgen, zodat al die kinderen een eigen gedicht konden schrijven. En daar hadden ze 2 dichters op die zaak gezet, namelijk Casper en ik. En we hadden allebei geen rijbewijs, maar Casper had een scooterrijbewijs. En dus kocht Casper een Vespa-wagentje. Dat is zo'n wagentje met zo'n kleine cabine, maar dan wel omgebouwde scooter. En daar gingen wij dan om 6:30 ochtends, want anders waren we niet om 9:30 bij een school in de gemeente Grote Gast, gingen we dan samen in dat kleine cabinetje. En Casper rookte in die tijd nog heel erg veel, dus dat ding stond helemaal blauw. En dan gingen we cassettebandjes draaien, want we hadden daar een cassettebandjesding in gepropt, met onder andere dit nummer op. En dan reden we zo door de ochtend, door de provincie Groningen naar de gemeente Grote Gast. En om ons heen van die afschuwelijk grote landbouwwerktuigen. Dus dan moesten we goed oppassen dat we niet verpletterd werden. Maar dat waren grote avonturen.
En dan denk ik aan, poëzie is een daad. Hè? Dat is volgens mij een levensmotto voor jou. Het is toch echt leuren en trekken en duwen met de poëzie overal binnenkrijgen, omdat het zo verdomde belangrijk is.
Zeker, en ook omdat het zo verdomde leuk is. Kijk, ik heb nooit toen ik op de basisschool zat een dichter op visite gehad, en ook op de middelbare school niet. Maar als dat wel zo was geweest, dan had ik misschien al eerder het idee opgevat om gedichten te gaan schrijven. En je doet het niet voor al die kinderen, want het zou idioot zijn als al die kinderen dichter worden, maar je doet het wel voor dat ene kind uit de gemeente Grote Gast, die dan een fantastische dichter wordt. En het wordt wel ondertussen is tijd dat die zich begint te melden, want dat is toch alweer een aantal jaar terug. Maar ik heb goede hoop. Maar echt hoor, toen heb ik wel echt een paar gedichten gezien van hele jonge kinderen die echt op de een of andere manier toch een fantastisch gedicht eruit gooiden.
Nee, kijk, dit is natuurlijk die kinderen op die school die heb je getroffen, maar het is niet alleen dat. Hè. Het zijn bloemlezingen die je met collega's maakt over poëzie. Het zijn de Instagram-accounts, de theatershows, allemaal over waarom het zo mooi en belangrijk is. Is er een keer al gebeurd dat er iemand bij je terugkomt en zegt, ik ben gaan schrijven, die uit jouw school komt? Heb je al zo'n erfenis op kunnen bouwen?
Nou, er zijn wel mensen geweest die ik bijvoorbeeld heb lesgegeven en die dan uiteindelijk een contract hebben getekend bij een uitgeverij, zeker. Alleen, dat waren wel veel mensen die al best wel eentje op weg waren. Ja. Dus dat waren mensen toen ik les gaf bijvoorbeeld op de kunstacademie. En die zie je dan wel weer terug in de scene. Maar het is nog niet voorgekomen dat ik iemand die echt zo op een basisschool zat en die ik dan heb lesgegeven, dat ik die dan terugzie. Maar wel mensen die op de een of andere manier in de cultuursector terecht zijn
En wie plant
gekomen.
Het zaadje bij jou eigenlijk, Joost?
Dat is een beetje gebeurd omdat ik was op de middelbare school was ik heel veel bezig met muziek maken. Heel veel bezig met drummen. En toen besloot ik, ik wil geen drummer meer zijn. Want ik was niet de beste drummer van de middelbare school, maar de één na beste drummer. Dus ik dacht, ja, dat is een beetje idioot. De één na beste drummer van de middelbare school. Mm-hmm. Dus dan moet je wat anders vinden. En ik was dus heel veel bezig met ritme. Ik had ergens opgevangen dat ritme ook met in poëzie gebeurt. En toen ben ik gedicht gaan lezen. Ook omdat die veel met jazz te maken hadden. Ik maak veel jazzmuziek in die tijd. En toen ben ik gaan lezen en ja, begonnen met een bundel van Loutje Bert, want die stond toevallig bij mijn ouders in de kast, maar daar werden ook andere dichters in genoemd. Dus ging ik die ook lezen. En dan kom je zo op het spoor. Er was een klein antiquariaat in Sneek, waar ik ben opgegroeid. Daar kocht ik de hele poëzieplank leeg. Dus zo is dat gaan rollen.
Ja, en dan hoe ontdek je dat je... Hoe word je jezelf, zeg maar, als dichter? Dus hoe ontdek je je eigen stijl? Is het
mij veel later gekomen, echt. Ook, ja, dat op een gegeven moment begon ik te schrijven en leerde ik andere dichters kennen en ging ik die ook nadoen. En dan kreeg ik het idee dat veel dichters ook verdrietige mensen zijn met zeer veel ernst en weet ik veel wat. Dus ook dat soort gedichten heb ik geschreven. Maar op een gegeven moment heb ik gewoon besloten, dat ben ik niet. En dat vind ik niet leuk om te maken. Dus toen dat was dan het moment dat ik mijn eigen stijl begon te ontwikkelen. Maar dat is pas op mijn 27ste of zo gebeurd. Daarvoor zit nog 10 jaar allemaal mensen nadoen. En heel erg de dichter uithangen. Ik had toen ook altijd een hoed op, want ik dacht, moet... Ja,
ja,
dat is allemaal gebeurd. En ik dacht, dat moet. En dat is hoe een dichter zich gedraagt.
Dat is toch goed, dat mag toch ook?
Zeker, ik ben daar heel... Ja. En dat is het fantastische aan beginnen met je artistieke carrière... en in mijn geval ook studeren in Groningen. Want dat is, het is een serieuze stad, er is een serieuze kunstscene. Er zijn goede dichters, goede kunstenaars, goede muzikanten ook... die allemaal met elkaar praten. Maar het is ook een eiland, dus je bent... ver weg van wat de Volkskrant of zo over je te vinden heeft. Terwijl als ik jonge dichters die in Amsterdam zijn begonnen spreek... die waren zich daar al de hele tijd heel erg van bewust. En dat in Groningen maakt dat allemaal niet
uit. Je mag een beetje rauw zijn.
Je mag 40 keer uitproberen in de Vera Kelderbar. En dat is fantastisch.
Weird Part of the Night, Louis Cole. Dat luister je nu heel veel, zeg je.
Ja.
Want dat zegt heel veel over hoe een creatief proces eigenlijk werkt.
Dat en ook gewoon hoe het... Maar goed, laten we het eerst luisteren.
Oké. Okay. Komt-ie.
Not midnight, not sunrise. In a weird part of the night, that's the time I feel alright. All the bullshit goes away, oh yeah. Then it comes back in the day, yeah.
Okay.
Okay.
Nee, geluisterd hebben we nu met z'n allen.
Ja.
We weten de insteek waarom je het gekozen hebt. Het klinkt lekker, hè? Ik bedoel, voor de goede orde.
Het klinkt ook heel lekker.
Ja, maar wat is dan, wat haal je hier dan uit?
Nou, ik vind dat te gek dat het zo gaat over de weird part of the night. Mm-hmm. Zo tussen 3 en 6. En dan zingt hij zo, all the bullshit goes away. Nou, dat is dus die John Cleese die je net aanhaalde. Die op een stoel gaat zitten en blijft zitten totdat hij daadwerkelijke gedachten heeft. En niet meer alleen maar die onzin die er de hele tijd tussendoor zit. En dat bezingt Louis Cole in dit nummer ook. Dat het dan lukt om dingen te maken. En dan al zijn gekke gedachten, dat hij zich er ook niet meer verschaamt. En dat het dan op dat moment lukt. En dat herken ik wel, dat het moment is... dat je tegelijkertijd het lef moet hebben... om het wel op het papier te gooien. En dus niet meer allemaal gedachten krijgt van buiten... dat is spannend en je zou dat niet moeten doen. Nee, dan lukt het opeens wel. En tegelijkertijd... je hebt dan die lef... maar tegelijkertijd moet je een soort met heel gevoelig zijn... en je een soort met overlaten nemen. En dat lukt goed, zo voor Louis Cole midden in de nacht. Bij mij lukt het heel goed als ik sta te douchen. Maar dat is per kunstenaar natuurlijk verschillend. Maar ik vind het interessant dat hij echt zijn creatieve proces bezingt.
Ja, en het begint dus wel, en zo begonnen we dit uur ook... met dat je dat moment voor jezelf creëert of aanvoelt... waar dat het voor jou het beste zit. Of het nou op die stoel zit, is het is onder de douche, het is met de stofzuiger aan.
Mm-hmm.
Voor elke kunstenaar heeft zo'n soort omgeving waarschijnlijk. Waarin die beste...
Niet eens dat elke kunstenaar dat zo exact weet... maar je hebt wel een bepaald ritueel van
flow?
Maken.
Is het dan een soort...
Ja, het is zeker een bepaald soort overwoord. Flow.
Ja.
Ik weet nu een beetje van mezelf hoe dat werkt.
Maar ga je dan ook, zeg maar, is het dan ook zo bij jou... dat als je even vastzit, dat je dan gaat douchen?
Ja. Dat is wel wat, hoe het werkt. Ik heb nu ook allemaal manieren uitgevonden in de douche om te kunnen schrijven. Dus ik heb allemaal krijgen.
Wat is het dan? Ja, dat weet je dus niet. Maar wat is het dan onder die douche? Dat je daar pas volledig ontspant.
Ja,
in die cabine.
Denk ik. En je kan
met dat doekje,
ja,
douchegordijntje om je heen. Ja, iemand maakt je wat.
Ja. Het is een heel mooi hokje. En je kan daar geconcentreerd nadenken. Ja. Het is lekker warm.
Ja.
En geen mogelijkheid überhaupt om met andere dingen wat te gaan doen. Want je hebt je telefoon niet onder de douche. En je hebt ook niet de mogelijkheid om nog even de afwas te gaan lopen doen. Of ja, nou, dat kan trouwens net wel onder de douche. Dat zou kunnen, maar voor de rest, je kan niet gaan stofzuigen. Dus bij mij werkt dat erg goed. Maar ik heb wel dus bijvoorbeeld nu van die waskrijtjes voor onder de douche. Dan kan ik op de muur ideeën opschrijven en zo.
Als je ooit nog veel, veel beroemder wordt dan dit, dan wordt die douchecabine met die waskrijtjes, met die teksten erop, dat wordt dan eigenlijk een memorabilia.
Zou leuk zijn.
Voor mensen. Ja. Die slopen we dan uit je woning in Amsterdam. Ik zei aan het begin, bekende Groninger, toen moest je heel hard lachen. Want ja, wat is het nou eigenlijk? Identificeer jij jezelf als een bekende Groninger? Als een Groninger, laten we daarmee beginnen. Bekend laten van andere mensen over.
Laat ik het zo zeggen, ik voel me heel erg betrokken bij Groningen. Ik voel me heel erg betrokken bij het noorden. En ik voel me echt een Noorderling. Dus ik ben opgegroeid in Friesland, maar ik ben wel voor de...
En wat geboren in de Bilt?
Ja, dat is een ingewikkeld verhaal.
Oh, oké.
Maar dat
laten we even liggen.
Ik ben wel echt vanaf moment 1 in het noorden geweest.
Ja, IJsbrechtum dus, opgegroeid.
IJsbrechtum opgegroeid tegen Sneek aan. En toen ik klaar was met de middelbare school op mijn 17e... toen ben ik direct naar Groningen gegaan.
En ook met een soort van idee van ik wil weg uit Sneek.
Ik wilde heel graag naar de grote stad, ja. Want ik vond dat is dus wel... Ik voel me heel erg betrokken bij het noorden. En ik voel me wel echt een noorderling. Maar de plek waar ik het gelukkigst ben geweest van het hele noorden was echt Groningen stad. Omdat ja, dat was voor mij zo fantastisch dat uiteindelijk... Ik zat in Sneek op de middelbare school. En dat is nou niet de plek waar je denkt, daar leeft de poëzie of zo. Op een middelbare school in Sneek. En in Groningen wel. Ik bedoel, dat was de grote stad. Er kon opeens van alles. Er waren allemaal interessante mensen. Ik ontmoette mensen die ook geïnteresseerd waren in literatuur. Mensen van mijn eigen leeftijd die geïnteresseerd waren in literatuur. Die ook Nederlands studeerden. Die ook veel daarvan wilden schrijven worden. Of op een andere manier in de literatuur geraken. Ook allemaal mensen die ouder waren dan ik, die bezig waren met literatuur. Ook jij bijvoorbeeld, ja. Bram, liep daar rond. Op de USFA, in Café Marleen bestond toen nog.
Oog Radio en Televisie.
Oog Radio en Televisie hebben we nog allemaal dingen gedaan. Dus dat zeker.
Ja, en in Sneek, waar je daarvoor nog wel zat, tot aan je 17e... toen heb je wel een jazzprogramma gemaakt. Je hebt geprobeerd daar
ik zocht het wel, hoor.
Sneek op te voeden.
Ja, maar daar was de lokale omroep wel zo klein dat je gewoon kon inschrijven, een soort club. En dan had je al een programma. Dus dat wel ingewikkeld was dat nou ook weer niet.
Nee, maar toch, ja, ik weet toen ik weet niet wat voor... ik weet dat ik op middelbare school ook een beetje een snob was en ook wel dan heel erg into de jazz was. Later eigenlijk helemaal niet meer, maar dat was jij was ook zo'n jongetje dat dacht ik ga dus even naar een jazzprogramma.
Ja, ik ging al pijproken in die tijd. Ja. Dat is afschuwelijk voor mijn klasgenoten, want ik stonk enorm naar pijptabak. Maar dat was ik. En gelukkig waren er wel een paar in Sneek die daar ook in geïnteresseerd waren. Dus ik maakte dit programma met Iempje Faber, die nu de baas is van Buitenkunst. Dat is dat grote kunstkamp.
Hoe heet het programma?
Weet ik niet. Ik denk iets van jazz met Iempje en Joost of zo. Ja, ik weet geen idee meer hoe het heette.
Toen draaide je dit nummer. Dat heet Space in is the Place van Sun Ra.
Ja,
maar dat zorgde in Sneek
ja,
voor
dat
ophef.
Was een probleem. Ja, want er was natuurlijk ook een brandweer in Sneek. En die brandweer had een radio. En die radio stond gewoon vast op Radio Markant, heette dat geloof ik.
Ja.
Dat kon daar niet vanaf. Dus als wij op de eten kwamen met dit radioprogramma en dit nummer draaiden, dan werden zij gillend gek, want het nummer duurt 20 minuten en het is free jazz. 10? Oké, dat is een redelijk. Maar in ieder geval, het is een hoop piepknort, free jazz, rare shit. Dus op een gegeven moment, toen wij dat twee keer hadden gedraaid in 2 weken tijd, hebben ze wel gemaild van, kunnen jullie dit alsjeblieft even niet meer doen en gewoon wat leuke muziek draaien?
En toen dacht jij, als ik dan uitgenodigd word voor Leven in Muziek, RTV Noord zondagochtend?
Ja, dat lijkt me een goed moment.
Dan moet dit weer gedraaid worden.
Mensen hebben als Jules de Kort gekregen, nu kunnen ze het even echt krijgen.
Nou, dit duurt dus 10 minuten. Ik moet wel zeggen, we gaan er niet volledige 10 minuten van draaien. Want dat laat ook het schema niet toe. Dus het wordt dan een minuut of 7 ongeveer. Dat scheelt dan toch weer. Maar u kunt ook alvast lekker een kopje koffie gaan halen. Want zometeen zijn we terug met het tweede uur Leven in Muziek. En praten we verder met Joost Omen. Wij pakken ook een kop koffie. Tot na het nieuws. Maar eerst tot het nieuws. Space is the place. Sun Ra.
Leven in muziek.
Met Bram Douwes. Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Goed dat je nog steeds luistert naar Leven in Muziek, het radioprogramma en de podcast van RTV Noord, waarin we tot 10 uur de balans opmaken van het leven van een bekende Noorderling. Aan de hand van goede verhalen en goede muziek. En vandaag is het schrijver, dichter, muzikant, theatermaker, druktemaker Joost Omen. Water. Heb je weer voor je staan?
Ja.
Geen koffie. Je bent helemaal geen koffiedrinker.
Wel, maar niet koffie de hele aan te bieden. Ja, nee, maar ik had.
Wil je niet?
Ik had dorst.
Je dorst.
Ja,
dorst.
Ga straks wel weer koffie drinken.
Ik dacht, we gaan even beginnen met eigen werk.
Oké.
Kruidkoek.
Oh, dat is ook goed.
Ja, toch?
Ja. Dus...
Ja, oh, je dacht eigen werk.
Ja, weet ik veel wat je wil. Maar dit is goed. Nee, ja, dat is goed.
Gaan we beginnen
met Kruidkoek.
Wat is Kruidkoek?
Kruidkoek is een band met 4 jongens die hele luide punkachtige jazz maken. En die hadden bedacht, we willen ook eens een keer wat met een dichter doen. En dat was ik. Dus dat zijn we nu al een jaar of... Nou, 8 mee aan het spelen. We staan in januari op Noorderslag. Dat hebben we heel veel zin in. Dat wordt erg leuk. Dus dat.
Is dit het witje dat je laat vallen voor de instart van de plaat?
Ja, nou ja, dat toch... Of, hè?
Het witje dat je laat vallen voor de instart van de plaat.
Ja, dat liet ik...
Maar je liet hem eigenlijk al vallen. Toen ging Björn ging al en toen liet je... Ja, maar dit is hem. Dit is hem. Kruidkoek.
Oké.
Iets toegankelijker dan Sun Ra.
Een beetje.
Ja, maar dit is, kijk, mensen hadden misschien verwacht nu een stem te horen. Die hoorden we niet.
Nee, want dat was een beetje ijdel geweest als ik een nummer had uitgekozen dat ik samen met Kruidkoek.
Zit je op de drums hier?
Nee. Dit is de band Kruidkoek. Okay, bent... En dan samen zijn we Kruidkoek en Joost Omen. En daar gaan we mee spelen op Noorderslag. Maar als ik dat had uitgekozen, dan zit ik mijn eigen werk uit te kiezen voor de radio. Dat is ontzettend ijdel. Het is al zo ijdel dat ik hier kom zitten. Maar goed.
Dan leren mensen je goed kennen.
Ja, hallo. Maar nee, dat moeten ze het wel maar even opzoeken.
Ik zag op Instagram... U kent het wel, het sociale mediaplatform. Een hele uitgebreide speellijst van jou aangekondigd voor 2026.
Klopt.
Van diverse shows.
Ja, ik krijg druk.
Kruidkoek en een theatershow, daar kunnen we zo meteen nog iets over zeggen. Waarmee je gaat toeren.
En Carré.
En Carré? Heb je niet eerder gestaan in Carré?
Nee, ik heb nog nooit in Carré gestaan.
Spannend. In welke hoedanigheid ga je naar Carré?
Met Poëzie in Carré. Poëzie in Carré is een groot poëzie-evenement... wat 1 keer in 1966 is georganiseerd.
Ja?
En nu is het dan 60 jaar geleden. En dan moet het weer.
En je mag optreden daar.
Ik mag optreden, maar ook organiseren. Dus ik mag ook kiezen wie de rest van de optredende dichter wordt. Dus dat is heel ingewikkeld.
Luister je nu, ben jij dichter?
Nee.
En wil je graag naar Carré?
Oh, god. Ja, nee, dat wordt heel leuk. Samen met Ingmar Heidsen en de Pussy Boys zijn we dat nu op poot aan het zetten. Dus dat is leuk.
Machtige man ben jij dan. Dit. Wanneer gaat het plaatsvinden, dit poëzie in Carré?
Op 13 april.
Oh, ja.
Op een maandag ook. Dus,
ja, dat is een poëzieavond.
Het gaat hard met de kaartjes. Oh, dat is ook echt heel fijn. Dus,
maar ik dacht, hè, daar kunnen we over praten. Poëzie in Carré past ook weer helemaal bij voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen met poëzie... al denk ik dat voor Carré de redelijk een elite zit. Maar goed, dat terzijde. Je hebt ook een kind.
Ik heb ook een kind.
Ja, dat kind met een voortreffelijke naam. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Bert.
Ja.
Vind ik echt gewoon.
Maar,
er moeten meer Berten in de wereld zijn. Dat zou veel problemen oplossen, denk ik. Denk ik echt.
Oké.
Maar ben je wel vaak genoeg thuis?
Jawel. Ik ben wel...
Maar
ik ben veel aan het optreden. Maar het is wel zo. Bert is nog heel klein. Ja. Dus Bert gaat vroeg naar bed. Dus,
dan kun jij,
En dan ben ik ergens aan het spelen. Alleen dan... ik word heel moe, maar Bert vindt het prima dat ik hem weer om 6:30 ochtends uit bed haal.
Het is nog
alleen ben ik dan om 2:30 s'nachts aangekomen. Kijk, dat wordt op een gegeven moment vast moeilijker. Ja. Maar dan weet ik, dan ga ik minder optreden. Ga ik meer boeken schrijven? Weet ik nu allemaal nog niet. Nu is nog te doen. En mijn vriendin die heeft een platenzaak. Dus die heeft het ook heel druk. Dus het is wel een logistieke nachtmerrie natuurlijk. Maar dat zal elk jong gezin hebben.
Het zijn de tropenjaren, Joost.
Ach ja, Bram.
Hoe is het om vader te zijn?
Heel gezellig. Het gaat heel goed. Ja.
Maar hoe voelt het bij jou? Dit is nu, en nu ga ik even. Maar
hoe
de
voelt
diepte
het bij mij
bij jou,
zo niet
Joost?
Erop? Ja. Hoe voelt dat nou bij mij? Ik word er echt heel gelukkig van.
Ja, stel jezelf even open voor de luisteraar.
Nee, ja, ik had daarvoor natuurlijk nog nooit een kind gehad. Nee. En toen kreeg ik een kind. En die bevalling vond ik echt het meest stressvolle van de hele wereld.
Terwijl je mezelf hebt hoeven doen.
Ik was doodsbang. Ja. Dat, ik dacht, ik lag daar op zo'n bankje in het ziekenhuis. Terwijl mijn vriendin lijp van de rug geprikken in zo'n ziekenhuisbed lag.
Ja.
En ik dacht, dit gaat helemaal mis. Maar dat ging goed. En na een heleboel uur kwam er een kind uit. En toen was ik gelukkig.
Ja.
En dat is eigenlijk nog steeds de hele tijd zo. Kijk, het is ook een kind hebben is veel 's nachts met flesjes in de weer zijn. Weet ik
hoe oud is het kind nu?
10 maanden. Eigenlijk bijna 11 maanden. Dus,
bijna 1 jaar. Ja. En ik vraag het ook, hè, dat ik bedoel, al deze praktische bezwaren, die herken ik ook allemaal in deze praktijk die om het hebben van een kind heen hangt. Maar het geeft ook een soort van diep verantwoordelijkheidsgevoel.
Zeker.
Of een rust dat het niet meer om jou gaat alleen in het leven, maar juist om iemand anders.
Ja, maar dat vind ik, dat vind ik heel vrolijkmakend.
Ja.
Dat ik ergens naartoe kan en dan gewoon naar mijn gezin. En dan draait het alleen maar daarom. En dan kan de poëzie of de theater of weet ik veel wat. Dat is allemaal ook nog steeds heel belangrijk. Maar wel iets minder belangrijk en iets minder een halszaak dan het daarvoor was.
Ja, was het dan daarvoor echt een halszaak?
Het is nog steeds wel echt een halszaak. Ik vind het nog steeds echt heel erg belangrijk. Maar het is een andere manier van leven geworden. Ja. En dus daar komt ook een andere manier van omgaan met poëzie en met überhaupt met kunst bij. Neem niet weg dat ook Bert nu al gedichten aan moet horen. En die lees ik al aan hem voor. En dat snapt hij nog niks van, maar hij vindt het erg grappig.
Dat denk je niet.
En hij is erg veel bezig al met drummen. Dus hij is overal op aan het slaan. Ja. En hij heeft echt al dat hij enigszins...
Maar mag hij ook iets
houden.
Anders doen in het leven? Als
natuurlijk,
als
ik wil heel graag dat hij absoluut niet de kunst ingaat. Nee. Hij moet het absoluut niet voor zijn werk gaan doen. Ja. Ik hoop heel erg dat hij elektricien wordt. Want dat zou ik echt heel handig vinden. Want die hebben we niet in de familie.
Nee, dus, dat is het. Je hebt ook heel praktisch na over toch eigenlijk hoe je Bert zo goed mogelijk kan inzetten voor de familie.
Ja zeker. Ja, dus uitstekend. Ik hoop dat hij elektricien wordt, maar dat moet hij helemaal zelf weten. Maar hij is 10 maanden, Bram, dus ik heb geen idee.
Jij begint erover.
Ja, oké, maar geen idee wat die jongen gaat worden. Ik hoop gelukkig.
Juist, en gezond.
En gezond. Och,
toch een kerstkaart. de moeder van Bert heet Esther, je noemde haar al. Platenzaak ook in Amsterdam.
Ja.
En die was heel handig. Je tourmanager.
Ja.
Dat klinkt heel rock'n'roll. Je gaat er met de tourmanager vandoor.
Nee, ze was al mijn vriendin. Ja. En zij was ook tourmanager van allemaal bands. Dus voor Spinvis was ze verlang tourmanager. Voor Douwe Bob is ze tourmanager geweest. Voor Thijs Boontjes was ze een tijd gewoon de manager. Dus Esther weet beter dan ik hoe het cultuurlandschap werkt. En toen ik voor het eerst op theatertour in mijn eentje ging, dacht ik, ja, ik huur haar gewoon in. En dan mag zij alles regelen wat praktisch gebeuren moet. Want dat kan ik niet.
En als je dan in de auto terug zit, dan klinkt er één lied.
Dan gingen we inderdaad steeds, dat hadden we precies uitgekiend dat waar we hem aan moesten zetten, vlak voor ons huis. En dan zetten we.
En want dit nummer is een soort van thuiskomen dan.
Dat is helemaal niet per se. Het is juist een nummer in de tekst van ga naar buiten. Maar voor ons was het door de nacht rijden en thuiskomen.
Stepping Out, Joe Jackson. Dat is altijd voor mij de fade-out. Ik weet nooit wat je dan moet doen als je...
Doorheen praten.
Het voelt echt zo oneerbiedig. Ja, dit was Joe Jackson met Stepping Out. Nummer 333 nu in de top 2000.
Gerard Ekdom van Groningen.
Ja, zeker. De Gerard Ekdom van Groningen. Joost, jij gaat toeren dus volgend jaar,
ja.
2026, met Tot Wie Wij Zijn.
Ja.
Een solo voorstelling.
Ja.
Over hoe we de kunsten moeten verdedigen.
Ja.
Dat is voelt als een zwaar, maar ook wat elitair onderwerp.
Hoezo?
Maar
niet,
nou ja, ik zeg het even vanuit een mainstream perspectief, Joost. Hè. Ik zeg niet dat ik het vind.
Maar mainstream mensen. Die genieten toch ook van poëzie daar en kom, van kunst.
Dat mag je dus nu gaan uitleggen.
Okay, dat is fijn.
Want waarom is het belangrijk dat we die kunsten zo gaan verdedigen?
Omdat het de wereld verbreedt. En een verbrede wereld betekent dat je op plekken kunt komen die je nog niet kende, maar daar wel schoonheid vindt. En dat is fijn, want daarvan leer je dat in een grote bak chaos, waarin we de hele tijd leven, mm-hmm. dat je daar dan toch soms op plekken terecht kunt komen, op punten terecht kunt komen, waar het wel opeens allemaal lijkt te kloppen. En dat is wat kunst ons laat zien, dat kan. Dat je, ook al is het allemaal één grote teringzooi, dat je in die teringzooi toch wel een zekere vorm van orde of van schoonheid of van kloppen.
Het maakt ons tot wie we zijn.
Het maakt ons tot wie wij zijn. Maar die regel is gejat uit de brief van de voormalig minister van cultuur, die voor dus Gauke Moes kwam. Die een sollicitatiebrief had geschreven naar Schoof, omdat hij graag minister wilde worden. En daar schreef hij in: cultuur maakt ons tot wie wij zijn. Toen dacht ik, dat is zo'n holle frase. Ik ga eens kijken of ik die toch kan invullen. En daar gaat die voorstelling over.
Ja, want het staat dus, hè, het gaat er dan ook vanuit, deze premisse, we moeten het verdedigen, het staat onder druk.
Het staat onder druk, tuurlijk staat het onder druk. Dat zie je aan alle kanten. Want heel veel mensen snappen niet wat het belang is van kunst. En denken maar van, ja, dat zijn rare goocheltrucs vreemde flippo's uithalen om maar gratis te kunnen leven. Terwijl het gaat om hard werken en dat zouden we moeten doen. En dat zo kijken heel veel mensen tegen kunst aan. En ik vind van, nee, dat is voor alle mensen, is wel iets in kunst leren. En alle mensen doen ook uiteindelijk aan kunst. Want juist op de momenten waarin de chaos heel groot is en mensen nog niet heel goed snappen wat ze met een nieuwe situatie moeten, juist dan grijpen ze vaak naar kunst. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld wanneer iemand is overleden en er moet een overlijdensadvertentie worden opgesteld. Juist dan gaan mensen opeens zich interesseren voor gedichten. Juist dan, wanneer het hele leven als een grote teringzooi in een janboel voelt, een droevig tranendal, ga je op zoek naar een bepaald soort schoonheid om dat toch op de een of andere manier kloppend te maken.
Ordening.
Kunst kan een ordening zijn. Of in ieder geval je het gevoel geven dat er toch nog iets kloppends te vinden is in de wereld. En voor heel veel mensen is dat echt ongelooflijk noodzakelijk. Want heel veel mensen zijn aan het drijven. En kunst kan zorgen dat je toch nog het gevoel hebt dat je vaste grond onder je voeten hebt.
Om het toch even wat politieker te maken. Je zou kunnen zeggen dat de aanval op de kunsten, die toch vanuit de radicaal rechtse hoek vaak komt,
mm-hmm.
juist ook van mensen komt die gebaat zijn bij het niet ordenen van deze.
Zeker. Dat zijn mensen die inderdaad erbij gebaat zijn dat mensen niet het gevoel hebben dat er iets klopt van de wereld. Ja. Zodat ze kunnen roepen, maar ik weet wel hoe het kan kloppen. En dan de meest verschrikkelijke dingen kunnen doorvoeren. Terwijl, ja, dat is niet interessant. Want ik bedoel, ja, dat is veel mooier als die kloppendheid vanuit schoonheid gebracht wordt. En dat is waar we in deze voorstelling over gaan
hebben. Ja, en dat is een van de dingen volgens mij. Een van de andere dingen. Ik las het ook even heel kort. Want die hebt hem nog niet gespeeld, volgens mij.
Nee, joh, het is zelfs nog niet eens af. Nee, het begint pas vanaf februari.
Ja, je hebt in ieder geval een soort van stuk geschreven waar het over gaat. Ik las ook, en dat vond ik ook interessant. Kijk, als we op vakantie gaan, eigenlijk het eerste wat wij allemaal doen, of we nou naar een stad gaan, of we nou wel of niet van kunst houden, we willen toch altijd even het museum bezoeken.
Ja.
Dus iedereen heeft toch een gevoel, het is belangrijk, het is mooi, het kan iets met mij doen. Mm-hmm. We staan allemaal massaal in de rij voor de Mona Lisa of wat dan ook. Dat moet je misschien, is het of we willen graag naar Bach luisteren rondom Pasen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. We voelen allemaal, we moeten hier iets mee. Het doet iets met mij, het is belangrijk.
Ja.
En toch, als we erover praten soms onderling dan, inderdaad, wat jij zegt, dan denk je, ja, kunst, dat kan toch allemaal wel een nonsens.
Ja, niet eens zozeer onderling. Onderling hebben mensen het er vaak wel over van, ja, dat is natuurlijk rare goocheltrucs en rare figuren, maar we moeten het toch wel een klein beetje blijven steunen en het moet wel blijven bestaan. Maar het is wel vaak zo het geval dat mensen gewoon er geen tijd voor inruimen of niet zo snappen waarvoor, maar het voor hun belangrijk kan zijn.
Maar het is toch eigenlijk onderdeel van ieders leven?
Ja, zeker is het.
Gewoon ook al in de waan van de dag, zonder dat mensen misschien het doorhebben.
Dat ook, maar je kan dat wel met iets meer attentie doen, denk ik.
Ja,
En ik zou het fijn vinden als er gewoon... in Nederland heb je natuurlijk wel echt een cultuur van kunst. Doen we er wel een klein beetje bij. Mm-hmm. En het is ook een heel erg afgekaderd hokje. Terwijl in andere landen om ons heen er veel meer het echt ingebed is. En ook veel meer respect voor is. Omdat er gesnopen wordt wat er...
Gesnopen
ja. wordt wat kunst kan bijdragen aan een gezonde maatschappij. Ja.
En wordt dit een vormende voorstelling? Ga jij daar met een vingertje op het toneel staan?
Nee, want ja, dat is natuurlijk niet interessant. Kijk, nu vertel ik het heel erg...
Jules de Korte-achtig.
Nu vertel ik het heel erg Jules de Korte-achtig. En inderdaad heel erg stellig, alsof het een soort column is. Ja. Maar dat is niet wat theater is. Het wordt een voorstelling en het is een solo. En zeker nog, het is bijna een cabaretvoorstelling. Want ik kan het opeens over heel veel rare kunstenaars vertellen. Met een heleboel rare streken die allemaal in de zeven sloten tegelijk liepen. En ook ontroerend. Voerende verhalen kan ik vertellen.
Wat is nou, want je bent niet ergens natuurlijk van de, je wil deze voorstelling maken. En volgens mij is het landschap waaruit dit ontstaat, namelijk de kunsten moeten worden verdedigd, want ze zijn belangrijk voor ons allemaal. Mm-hmm. Dat begrijp ik wel. Maar is er zo'n verhaal waarvan je dacht van ja, dit verhaal, toen ik dit hoorde, dacht ik, dit moet ik aan een groot publiek vertellen?
Ja, er is een verhaal over Thelonious Monk.
Dat wie is dat?
Dat is een jazzpianist uit de jaren 50 in Amerika, New York. En Thelonious Monk zat in de auto samen met een andere pianist. Die andere pianist die was heroïneverslaafd. Mm-hmm. En toen doken er in de verte twee politieagenten op. En die heroïneverslaafde probeerde zijn zakje heroïne uit het raam te gooien. Miste, gooide tegen het kozijn, waardoor het terugkaatste en bij de voeten van Thelonious Monk terecht kwam. Toen werd die auto doorzocht. Die heroïne werd gevonden. Werd gezegd dat is van jou, Thelonious Monk. Dus Thelonious Monk werd in de gevangenis gegooid. Hij kreeg nog een paar tikken op zijn vingers mee, wat natuurlijk erg is voor een pianist.
Ja.
Toen kwam hij er op een gegeven moment na een paar maanden wel weer uit, maar toen werd zijn werkvergunning ingenomen. En die werkvergunning was nodig om te mogen spelen in New York, in clubs waar alcohol geschonken wordt. Wat eigenlijk alle jazzclubs waren in die tijd. En toen had hij kunnen zeggen, oké, dan speel ik niet meer, dan ga ik niet meer mijn muziek maken. Of ik wil nog wel muzikant zijn, maar ik ga in de lobby van een hotel spelen. Of ik ga lesgeven of dat. Maar dat zei hij allemaal niet. Nee, dat wil ik niet. Hij zei, ik ga met mijn band in een busje het Amerikaanse achterland inrijden en dan daar wel optreden. Mijn muziek maken die ik belangrijk vind. En toen was het Amerikaanse achterland nog veel racistischer dan nu. De politie was natuurlijk hartstikke, die dachten, wat krijgen we nou? Een busje vol zwarte mannen die hier ergens in het Midwest van Amerika aan het rondrijden is en zeggen dat ze muziek komen maken. Eentje heeft ook nog een strafblad voor heroïne bezit. Maar toch, ondanks al die gevaren, was hij zo stellig. Ik moet mijn kunst gaan maken. Ik moet hiervan voor gaan staan, want dit is belangrijk werk. En dat heeft zich ook uitbetaald, want uiteindelijk is hij een beroemde ster geworden. Heeft hij over de hele wereld gespeeld. Maar dat moment dat hij besloot, ik ga niet meer spelen, hoewel het veel makkelijker was geweest, maar ik blijf mijn muziek maken, dat vind ik heel ontroerend.
Ja. We gaan luisteren naar grote kunst, Simon Vinkenoog en Spinvis.
Ja.
Met ja. Ik weet dat ik, persoonlijke anekdote, ook bij dit concert was toen het in Vera was in Groningen. Want zoveel van deze concerten zijn niet geweest dat ze samen hebben opgetreden.
Klopt, heel bijzonder dat je dat hebt gezien.
Een paar plekken maar in Nederland. Simon Vinkenoog, groot dichter. Spinvis, grote Nederlandstalige muzikant. Die is nog steeds actief. Simon Vinkenoog is al een tijdje dood. Waarom is dit nou zo belangrijke samenwerking geweest? En waarom is Simon Vinkenoog zo belangrijk geweest voor de Nederlandse poëzie?
Nou, ik heb dit gekozen omdat het heel belangrijk is voor mij. Want ik had deze plaat en toen ging ik dit luisteren. En toen dacht ik, wauw, ik wil dit ook. Maar Simon Vinkenoog heeft, we hadden het er net al even over, poëzie in Carré in 1966, heeft Simon Vinkenoog dat op poten gezet. En daarmee eigenlijk het start zijn gegeven voor podiumpoëzie in Nederland. Want daarna werden er allemaal andere manifestaties georganiseerd. En Simon was daar vaak bij en trad vaak op. En hij is echt het prototype van een dichter die niet per se op zijn allerbest is op papier, maar op het podium wel de allerbeste is. En dat Simon, dat Spinvis dat heeft herkend en gedacht heeft, daar ga ik een plaat mee maken. Dat is fenomenaal.
Ja, tegen de grond voorop we staan. Ja, tegen de onbegaande paden. Ja, tegen de zwerende beelden. Ja, tegen de duif in de diepte.
Ik dacht, Joost, misschien is dit een moment om iets zelf voor te lezen ook. En voor te dragen.
Dat is goed.
Is het oké om het naast Simon Vinkenoog te doen? Of is dat een wat heftige overgang?
Nee, dat is te doen.
Oké.
Lieve pudding, beef niet, hoeft niet, het is maar de liefde. Zo moeilijk om iets tegen of over te zeggen, want zo kleverig en nat. En iedereen wie je over haar vertelt, wordt kleverig en nat. Het is maar net of hij, zij of die dat lekker vindt of niet. Maar jij bent pudding, pudding. Je hoeft de liefde niet eng te vinden, je glijdt er juist makkelijk doorheen. Net als zij ben jij suiker en bindmiddel. En net als jij is zij kleurstof en zoet. Je bent geel en smaakt naar ananas. De liefde is geel en smaakt naar ananas of rood en bessenbloed, soms blauw en de geur van korenbloemen. Ik heb liefde gezien zo grijs als muizen en ze kroop overal tussendoor. Liefde met de kleur van patrijspoort, uil, zo uil dat ze het eigenlijk niet was. En net als jij, pudding, komt de liefde in een miljard kleuren en vormen. Kun je door haar heen schijnen met een zaklantaarn en rilt ze wanneer ze het koud heeft. Het enige wat je hoeft te doen is haar warm te houden, hoe moeilijk dat ook is voor een pudding. Jij komt uit de koelkast. Zij is het gelukkige als ze onder dekens ligt. En soms doet ze naast prachtig ook pijn. Als ik de liefde zomaar op jou loslaat, pudding, zuigt ze je zonder pardon naar binnen. Dit is ook de liefde, pudding. Op een wrakkig stoeltje op een wit luik moeten zitten. Citroensiroop zonder water drinken. Een kus krijgen die geen kus meer wil zijn, met een sinaasappel een vogel doodmappen. Daar kun je bang van worden, maar dat is niet nodig. Vroeg of laat word je toch opgegeten. En door wat wil je dat liever? De liefde of een mond? Want iemand slikt een pudding in en de hele buik wordt een buikvormige pudding. Maar slikt de liefde in en de hele wereld wordt liefdevormig. Een kip wordt een lip, een mus een kus en een haas rent een hart in het land. Wees niet bang voor de liefde, pudding, maar slik haar in. Dat doet ze ook bij jou. Plots is er een pudding in de vorm van de Poolster. Plots is de Poolster van pudding gemaakt. En onthoud, ze drijft als een framboos. Lieve groeten. Joost.
Is de vorm waarin zoiets ontstaat toevallig? Had het ook een uiteindelijk iets een column kunnen zijn, of een theatertekst of een roman? Is het een gedicht meteen vanaf de eerste zin bijvoorbeeld? Of?
Nou, bij deze tekst is natuurlijk sowieso een klein beetje een hybride tekst, omdat het en een brief is en een gedicht. Kijk, ik ga geen gedichten schrijven over Mona Keizer of zo. Nee. Dus dat stop ik in de columns, als het zo betrokken is bij de dagelijkse actualiteit.
Ja. Ja.
Maar zeker zit er veel overlap in tussen mijn romans en mijn gedichten en ook wel in mijn columns. Poëtisch taalgebruik, poëtische beelden. En dat komt wel in al mijn werk terug.
Ja, het Perenlied, een roman van jou, die is, denk ik, zou je kunnen zeggen, wat beeldender.
Zeker.
En wat abstracter ook. Je nieuwste roman, Het Paradijs van Slapen, is wat concreter.
Ja.
En wat geëngageerder ook. En wat persoonlijker.
Ja, dat klopt allemaal.
Ja. Want dat gaat eigenlijk over het werk dat je vader deed, moet ik zeggen.
Nee, doet. Het is zo gegaan. Ik was door de Groene Amsterdammer gevraagd om een stuk te schrijven over hoe de plek van mijn jeugd veranderd is. En dat ik daar dan naar terug ging. En ik dacht, ik wil echt geen stuk schrijven over. Ik ga terug naar mijn middelbare school en waar de kluisjes toen stonden. Nu staan ze daar. Dat leek me erg saai. Dus ik dacht, ik ga mijn vader interviewen. Mijn vader die was cardioloog. Toen ik hem ging interviewen was hij net met pensioen. Maar was hij in zijn pensioen uit een ziearts geworden.
Ja.
Dus hielp hij mensen met overlijden. Daar ging ik hem over vragen. En dat vond ik zo'n interessant onderwerp dat ik dacht, daar zit ook een roman in. En die roman is fictief. Dat is wel belangrijk om te zeggen, want er zijn mensen die dat erg door de war halen. Maar mijn vader komt niet in dat boek voor. De euthanasiearts die in dat boek voorkomt is niet mijn vader.
Hierbij gezegd.
Maar ik heb wel mijn vader gebruikt als vraagbaak om dingen te leren over hoe dat dan werkt. Een euthanasie in Nederland. En dat is nogal een heftige scene. Dus dat was interessant.
Ja, maar en om iets meer te spoileren van het boek dan dat je nu doet. Want ik heb hier eerder over gesproken en uitgebreid. Mm-hmm. Is dat eigenlijk hoe het gaat, ook al kan het wel euthanasie, als je bij ernstig lijdt of als je heel oud bent of wat dan ook. Het is toch je hebt eigenlijk geen goede eigen regie over je eigen sterven.
Euthanasie in
dat is
Nederland,
die kritiek die je hebt.
Euthanasie in Nederland mag op twee voorwaarden. Namelijk, je moet uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Uitzichtloos is heel simpel, je wordt niet meer beter. Ondraaglijk is voor verschillende mensen natuurlijk verschillend. Maar dat moet wel met lijden gepaard gaan. Als je zegt, ik heb een mooi leven gehad en nu is het klaar. Dus euthanasie bij voltooid leven, dat mag niet in Nederland. Dus je mag niet zelf op je eigen gekozen moment zeggen, dit was het.
Ja.
Je moet eerst heel ziek zijn.
Ja.
En dat vind ik stom. En dat vinden heel veel mensen stom in Nederland. Want er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, maar ik heb helemaal geen zin om eerst heel erg ziek te worden. Ik heb een prachtig leven gehad. En dan heb ik alles eruit gehaald wat erin is. En nu is het klaar. Dat kan niet.
Nee.
En dat gaat mij aan het hart als kunstenaar. Omdat je dan dus niet tot het einde van je leven schoonheid mag ervaren. Je moet eerst die schoonheid vaarwel zeggen en ernstig ziek worden. En dan is het dan
je moet door het lijden.
Het lijden heen.
Ja.
En daar wilde ik iets over schrijven. Want dat zegt niet alleen wat over lijden, maar dus ook over schoonheid. En dat is nou net het straatje waarin ik veel zit.
Ja, en ook dan voel ik ook wel weer snel de connectie met de voorstelling die je eigenlijk dan
zeker,
gaat maken.
Zeker, maar dat gaat door mijn hele oeuvre heen.
Ja.
Alles wat ik maak gaat daar in zekere zin over.
Ja, dan zou je kunnen zeggen, ik zei van poëzie is een daad. Dat is ook natuurlijk iets, dat hoort bij jou. Hè? Dat is een merk dat je eigenlijk het uitdraagt, waar je mensen kunnen ook volgen.
Dat is een Instagram kanaal waarin we elke dag een gedicht posten.
En ik denk dan, maar eigenlijk zeg je, poëzie is schoonheid voor mij. En schoonheid, dat gunnen wij iedereen. Dat je dat ziet, ervaart en dat je daar zelf ook nog regie op hebt en dergelijke.
Ja, je kan vervolgens wel weer een heel lang gesprek gaan hebben. Gaan we niet doen over wat schoonheid dan dat precies is. Hoe dat dan is opgebouwd.
Ik snap een beetje.
Inderdaad, ik vind dat belangrijk. En ik vind dat belangrijk dat kunstenaars dat doen. Want dat is volgens mij een heel belangrijke taak van kunstenaars in de samenleving. Dat je schoonheid naar de mensen toe brengt. Zo simpel kan het zijn.
Ik dacht wel, omdat dit, het was maar 2 minuten. Het ging even over de dood en euthanasie. Niet een vrolijk onderwerp op zondagochtend. Maar ja, ook alweer heel christelijk. En joods-christelijk, hè, zoals onze cultuur toch schijnt te zijn.
Ja.
Ik dacht, dit is toch het moment om Andrea Bocelli te gaan draaien. Die ook
in jouw lijst staat.
Al is het wel, de reden van het draaien heeft niet helemaal niks te maken met dit boek.
Nee,
vrij absurd eigenlijk.
Niet. Nee, dit is Andrea Bocelli zat in een voorstelling die ik samen met de Pussy Boys maakte. Dat zijn de Poëzie Boys. Alleen ze zijn zulke rebellen dat ze die trema eraf hebben gesloopt.
Zo,
dus daarom heten ze de Pussy Boys. En wij maakten een voorstelling over Lorca, die Spaanse dichter die ik net al noemde in het eerste uur. En we wilden een scène maken in een Italiaans restaurant waarin de gast het hoofd van de klos zo optilt en daar ligt dan een hoofd onder wat dit lied aan het zingen is. En dat speelden de Pussy Boys heel erg leuk. Ik was dan dood tijdens deze scène, dus ik lag als een lijk daar nog tegenaan. En dan speelde dit lied.
Andrea Bocelli.
Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te.
Te partieren of in het Engels Time to Say Goodbye. Nou, dit is wel een nummer dat op menig uitvaart wordt gedraaid.
Het tweede nummer van een blind iemand die we draaien.
Het thema is blinde muzikanten. Ja. Ray Charles heeft niet gehaald.
Nee, helaas.
Stevie Wonder ook niet. Je zei het wel, want op de scherm hier op RTV Noord staat constant de reclame van 2 uitvaartjongens. Die zeggen, we wensen u gelukkig 2026. En dan denk jij, wat is dat dan eigenlijk?
Ja, dat is spannend.
Voor uitvaartmensen is dat vaak... We hopen u te zien in 2026. Ja. We hopen u, dat zou een hele grappige... We hopen u te zien in 2026. Een controversiële uitvaartreclame. Dat terzijde. We hadden nog meer muziek op in de pijplijn. We kunnen nog zo meteen eentje draaien.
Veel lopen ouwe hoeren.
We hebben lekker lopen praten. Je gaat dus toeren volgend jaar.
Ja.
Ik zei net tegen jij, bedoel je bent goed bezig en je bent ook een verdediger van de kunst en je praat er graag over. Is er nog iets wat... Wat er moet, of zeg je, we gaan gewoon zo door en we zien het wel.
Nou, ik heb afgelopen theaterseizoen speelden we met Kruidkoek in de Stad Schouwburg hier in Groningen.
Ja.
En dat was voor het eerst dat ik met
zo'n zaal,
een eigen programma in de Stad Schouwburg stond. En ik Ik heb daar veel gezien toen ik student was. Dus het voelde wel echt bijzonder dat dat hele gebouw opeens om ons draaide. Maar ik wil het nu nog de volgende keer dat ik daar sta. Dat is niet komend seizoen, dat is volgens mij daarna weer of zo eens een keer. Wil ik het wel een keer helemaal zo tot die nok uitverkopen. Want daar zat ik zelf ook altijd als arme student. Ja. En dan vind ik het heel leuk als iemand dan zo op je kruin kijkt.
Ja, goed. En is zit er nog een beetje haar op je kruin?
Nou, bij mij nog wel.
Ja, redelijk, ja.
Hoe zit het bij jou, Bram?
Ja. En dat blijft ook gewoon zitten, hoor. Het schijnt als je een bepaalde leeftijd voorbij bij bent, dat het niet meer verdwijnt. Bij Björn daarentegen, onze technicus, is alles weg. ja, en ik vroeg het ook, want volgens mij al die romanideeën in je hoofd, die zijn oneindig volgens mij.
Ja, ik ga nog een heleboel schrijven, nog een heleboel spelen.
Bijvoorbeeld.
Ik ga nog 10 kinderen krijgen.
10 kinderen? Ja, hoor. Met 10 verschillende vrouwen?
Nee, dat niet.
Gelukkig Esther, als je luistert. Een boek moet er ook nog komen over La Lupe en de Latin Scene in New York in de jaren 70.
Ja, dat lijkt me gewoon een leuk
heel
idee.
Specifiek.
Ik weet niet of ik het echt ga maken, hoor. Maar ik ben helemaal verzot op die Latin muziek in de jaren 70. Want toen was Latin nog heel rauw. Toen hadden ze er nog niet van die strijkers onder geplakt. En La Lupe is misschien wel de rauwste zangeres die ze daar hadden. Zij is komt van Cuba, is daarvan afgestuurd door Fidel Castro omdat ze te veel aandacht opeiste. Want haar optredens waren een soort punk avant la lettre. Ze gooide zichzelf tegen de muur, ze beet in haar eigen borsten. Ze ging haar drummer slaan met haar hakken. Dus toen is ze naar New York gegaan. Daar heeft ze met Tito Puente gespeeld en met Mongo Santa Maria. Allemaal beroemde percussionisten. Fantastisch werk gemaakt en ze heeft Fever opgenomen. Dat is, ja...
Ik wilde eigenlijk afkondigen, maar voor mij kunnen we nog luisteren en dan kunnen we ook nog even gewoon afkondigen.
Oh, dat is helemaal goed.
Hier is Fever.
Never no how much I love you. Never no how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever.
Ja, het karakter La Lupe, je bent heel afschuwelijk aan het einde gekomen, is ze ook. Dat maakt het dus dat je dan denkt van daar moet een roman over komen.
Daar zit zeker een roman in.
Ja, goed. Dit was Deze Leven Muziek, Joost. Dank je wel voor je openhartigheid.
Alsjeblieft,
en,
ik vond het heel leuk.
En het verdedigen van de kunsten. En mensen kunnen jou volgend jaar overal zien waar ze maar willen. Fijne zondag alvast aan onze luisteraars natuurlijk. Zeker. Maak er wat van. Ga erop uit, zou ik zeggen. Trek de buitenlucht in. Ga dat bos in. We eindigen met een oppepper voor de mensen thuis. Come on, Eileen, van de, hoe zeg je dat, de Dexys Midnight Runners?
De Dexys Midnight Runners.
En dit is een gangmaker, altijd als jij ergens staat op festivals.
Ik moet af en toe ook draaien als DJ en deze gooi ik er regelmatig op. En daarna is Jules de Korte.
Maar die gaan we niet meer draaien.
Nee, die gaan we niet meer draaien. Deze wel.
Come on, Eileen. Tot later, mensen. Come on.